Een hele goede morgen. Fijn om weer in uw midden te zijn, om samen als gelovigen in de Heer Jezus Christus hem alle eer en glorie te brengen. Niet alleen van onze lippen, maar hopelijk ook met alles wat in ons is, met heel ons leven. Zullen we een zegen vragen voor het openen van Gods woord. Vader, dank u wel dat we hier op een plaats zijn waar in alle vrijheid uw woord geopend mag worden, Heere, maar waar ook een verlangen is om te luisteren naar wat u door uw woord elke keer weer te onderwijzen hebt. Vader, en ook zo deze morgen vragen we daar een zegen over in het spreken, in het luisteren. Heere, maar dat het ons weer onder de indruk zal brengen hoe rijk uw genade is, Heere, en dat we u daarvoor opnieuw misschien weer heel diep voor danken en alle eer en glorie voor geven, want het is uw genade. En zo vragen we dat uit genade in de naam van de Heer Jezus. Amen. En daar wil ik het ook deze morgen met u over hebben, over de genade van God. En dan wel uit de kleine brief van Paulus aan Titus. We gaan naar Titus hoofdstuk 2 en lezen de verzen 11 tot en met 15. Titus hoofdstuk 2, de verzen 11 tot en met 15. Titus, net voor Hebreeën. Ik ben nog wat verkouden, dus als de zaddoek wat meerdere keren tevoorschijn komt, is het vanwege dat. Titus hoofdstuk 2 vanaf vers 11. Ik lees u vooruit de herziene Statenvertaling en daar staat: want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht en laat niemand u verachten. Tot zover het woord van God. Nou, ik wil het gaan hebben over het doel van Gods genade. En in deze paar verzen lijkt het wel of Paulus een drievoudig doel van Gods genade aan ons voorspiegelt, wil openbaren. Nou, het woord genade komt wel meer dan 200 keer voor in het woord. En het betekent niet alleen zoals wij dat kennen, genade, maar de betekenis heeft ook in zich goede gunst, een welgevallen, een liefelijkheid. Maar dan komt het altijd vanuit de Heere. Genade is aan de ene kant natuurlijk een eigenschap dat je iemand iets geeft wat hij totaal niet verdient en waar hij ook totaal geen aanspraak op zou kunnen maken. En toch ontvang je het. Dat betekent dat het aan de andere kant ook genade is dat je niet krijgt wat je wel verdient. En dat is het bijzondere aspect van Gods genade. En waar zien we dat eigenlijk het allereerst in terug? Dat is toch in Genesis 2 en Genesis 3. In Genesis 2 zegt de Heer nog dat als je van die boom eet, zul je voor zeker sterven. Heel duidelijk, dat gebeurt. En dan in Genesis 3, als er gegeten wordt van die boom, dan vraagt God aan Adam, waar ben je? En uiteindelijk bekleedt God de mens. Er gebeurde helemaal niet direct wat daar plaatsvond. Maar Gods genade werd daar al in geopenbaard en dat zie je door de hele schrift, zie je dat heen. Het is duidelijk dat genade van God ook te maken heeft met zijn vergevingsgezindheid voor de verloren mens. En dat is zo bijzonder dat God in zijn genade omziet naar de verloren mens. De mens die eigenlijk zegt, ik wil niks met u te maken hebben. Maar je ziet er ook zijn geduld in en zijn liefde en zijn bewogenheid voor de verloren mens. Aan de andere kant gebruikt Paulus ook het woord genade, omdat tegenover de wet, tegenover verplichtingen en tegenover eigen werken te zetten. Hij wil die dan laten zien dat door de wet en door verplichtingen en door eigen werken een mens zichzelf nooit en te nimmer kan rechtvaardigen voor God, maar dat het puur genade is door het geloof in de Heer Jezus Christus, dat je wel onberispelijk rein en gerechtvaardigd voor het aangezicht van God kan komen te staan. En in deze paar versen doet Paulus iets bijzonders. En het mooie is dat hij verknoopt die versen aan elkaar. Paulus die houdt er wel van om hele lange zinnen te maken. En dat doet hij om te laten zien dat waar hij mee begint eigenlijk doorsijpelt in al die andere versen. En zoals we dat hier ook zullen zien. Maar Paulus, een brief aan wie? Nou, heel duidelijk, een brief van Paulus aan Titus. En wie was dan Titus? Nou, dat was een metgezel en een medearbeider van Paulus en in het bijzonder in de gemeente te Korinthe. Daar schrijft hij ook over hem. En het is al bijzonder als Paulus jou een medearbeider noemt, een medegeloofsgenote, dan zou je bijna kunnen zeggen, dan heb je goede punten gescoord bij Paulus. Want Paulus was niet een eenvoudige man, die was zo gedreven voor de zuiverheid van het evangelie, daar moest je dan ook in meegaan. Titus is ook een keer met Paulus naar Jeruzalem geweest, samen opgetrokken, staat niet beschreven wat ze daar gedaan hebben. Maar duidelijk is, als Paulus ergens komt, dan gaat hij naar de synagoge, brengt het evangelie en dan op de pleinen verkondig je ook het evangelie. En Titus was daarbij. Bijzonder is dat je Titus helemaal niet terugvindt in het boek Handelingen. Je zou toch zeggen, als hij met Paulus op reis is geweest, met Paulus heeft gewerkt, dan zou één boek dat moeten laten zien, Handelingen, en die doet het juist niet. Maar wat lezen we in hoofdstuk 1, vers 5... Dan zegt hij tegen Titus, om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak, en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen, zoals ik u opgedragen heb. Dus Titus, die is in Kreta achtergelaten, en als het ware onder het apostolische gezag van Paulus. En dat betekent dat Paulus een volkomen vertrouwen in Titus had om daar wat te doen, opdat u verder in orde zou brengen wat ontbrak. En dan vraag ik me wel eens zo af. Stel u voor dat wij tot zo'n gemeente te Korinthe behoorden. En Titus zou binnenstappen. Wat zou hij hier dan moeten doen? Nou, als ik het u zou vragen, heeft u allemaal verschillende mening van wat er hier moet veranderen. Of zou moeten veranderen in onze opinie. Maar als Titus zou binnenkomen en onder het gezag van Paulus en naar de gemeente zou kijken, wat zou hij als eerste zeggen wat in orde gebracht moet worden? En dan vond ik zo'n les ook voor mezelf, is wat ik zou willen dat veranderd moet worden overeenkomstig het woord van God? Of is dat hoe ik het beleef, hoe ik het zie, hoe ik het voel of hoe ik het graag wil hebben? Maar ik geloof dat Paulus Titus had opgedragen overeenkomstig het woord van God zaken in orde te brengen. In gemeente in zijn geheel. Maar stel u voor, Titus komt binnen en hij gaat naast u zitten. Hij gaat naast je zitten en hij kijkt je aan en je voelt, oh nee, dit is iemand die kijkt dwars door me heen. Die kijkt zelfs in het binnenste van mijn hart. Toen Nel en ik in een opleiding waren in Amerika voor de zending, Toen hadden wij een leraar, Mark Soek. Misschien heeft u wel eens van gehoord. Van een werk onder in de Papua. Papua-Nieuw-Guinea. Een film is over hem verschenen. Itau heet dat. Hoe een hele stam tot geloof kwam. We hadden het voorrecht om hem een jaar als leraar te hebben. Maar zodra die binnenkwam en je aankeek, had je het gevoel, hij weet precies wat ik denk. Hij weet precies hoe ik in elkaar zit. En soms gaf dat gewoon de kriebels. Ik kijk nou even naar een ander en niet naar mij. Maar stel u voor dat Titus binnenkomt, hij gaat naast u zitten en hij kijkt u alleen maar aan. En met de manier hoe die kijkt, voel je, hij weet precies wat er bij mij nog niet op orde zit. Wat zou dat dan zijn? En ik denk, dat is een goed stukje zelfonderzoek van, is het bij mij in orde? We hebben het vaak over de orde van een ander, de orde in de gemeente. Maar is het in orde met onszelf? En hij moest op Kreta achterblijven om in orde te brengen wat nog ontbrak. Maar Titus kreeg nog een opdracht. In hoofdstuk 2 vers 1. Maar u, Titus, spreek wat bij de gezonde leer past. Titus, pas op dat je niet een eigen verhaal, een eigen mening gaat toevoegen aan het ware woord van God. Blijf bij de gezonde leer. In vers 7, dan zegt hij, betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon u in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid. En spreek een gezond woord boven alle kritiek verheven. Waarom? Zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. Dus Titus kreeg niet alleen een behoorlijke opdracht voor de gemeente waar hij achter was gebleven, maar hij kreeg ook een behoorlijke opdracht voor zichzelf. Titus, sta rein in de relatie met de Here. En in hoofdstuk 2, dan voegt dat samen te midden van wat? Van oudere mannen, oudere vrouwen, jonge mannen en jonge vrouwen. En dat bedoelt hij hier niet, je hebt de oudere groep, je hebt de jongere groep. Nee, de gemeente in zijn geheel, allemaal bij elkaar. Hij zegt, daar te midden van moet je dit gaan doen. En ieder op zijn plek wijzen, zowel de oudere mannen wat ze moeten doen, de oudere vrouwen, de jongere mannen, de jonge vrouwen. Dus er ligt daar voor ons allemaal een uitdaging. En dan zou je komen, maar waarom dan? Nou, dan begint hij in vers 11 met dat woordje want. Met andere woorden, het is alsof hij gaat aansporen, wat is nou de reden waarom dit allemaal zou plaatsvinden? Waarom hoofdstuk 1 en 2? Nou, dan zegt hij in vers 11, ik zal het je uitleggen, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En wat Paulus nu in dat korte stukje doet, laat hij zien dat de genade van God is verschenen voor het verleden, is verschenen voor het heden en is verschenen voor de toekomst. De genade van God omvat het geheel. En dat is zo mooi om dat in die paar versen te zien en ook hoe hij dat opbouwt. En hij begint met het eerste, want de genade van God, de zaligmakende, de heilbrengende genade, andere vertaling, genade van God is verschenen aan wie? Aan alle mensen. Dus als het aan alle mensen verschenen is, dan is het ook voor alle mensen. Johannes 3 vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Iedereen die daar toe behoort, die genade is verschenen. Maar het staat zo mooi, de genade van wie? Van God is verschenen. De genade van God, je zou ook kunnen zeggen, is openbaar geworden, is zichtbaar geworden, is hoorbaar geworden, is merkbaar geworden, is zichtbaar aanwezig. De zaligmakende genade van God verschenen aan wie? Aan alle mensen. En God bevestigt dat ook in zijn woord in 1 Timotheus hoofdstuk 2 vers 4. 1 Timotheus hoofdstuk 2 vers 4. Daar staat in de context dat we moeten bidden voor koningen en alle hooggeplaatsten. Opdat wij een rustig en stil leven kunnen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want dan staat er in vers 3 en 4. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze zaligmaker. Die wil, het is zelf Gods wil, dat alle mensen zalig worden en tot de kennis van de waarheid komen. Dus als wij uitgaan om te getuigen, te gaan evangeliseren, als we werken onder kinderen, onder jongeren, onder volwassenen, dan doen we dat omdat het Gods wil is. Dat zij tot kennis van waarheid komen. Dus dan moet je niet angstig zijn voor wat dat kan brengen, te gaan staan en gaan spreken en te gaan getuigen. Maar je moet gaan kijken, ik sta dan in de kracht, in de wil van God, die niet wil dat mensen verloren gaan, doch dat alle tot erkentenis van die waarheid komen. En dat is die genade van God die verschenen is aan alle mensen. Hoe is die genade dan verschenen? Nou, dat zegt vers 14. In de Heere Jezus Christus. Want Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. En dat Hij voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Er is geen excuus meer mogelijk. En Paulus zegt het hier ook. Het is verschenen, het is openbaar geworden, het is zichtbaar geworden. En je kunt het horen, je kunt erover lezen. En nou door de sociale media, overal ter wereld, kun je het zien. En die ontwikkeling gaat veel sneller dan wij denken. Toen wij op de berg in Bolivia woonden, afgelegen, er was niet eens elektriciteit. Er waren geen elektrische apparaten, niks. Diezelfde mensen, daar praat ik nu mee via WhatsApp. Dan zijn we 10, 15 jaar verder. En ze weten ook met zo'n ding te werken. Maar ze ploegen nog steeds met ossen. Ze rooien nog steeds alles met de hand. Op karren en met ezels worden nog dingen weggebracht. Maar ze hebben wel een mobieltje in de zak. En soms ook nog een Apple, een dure. Maar ja, die worden in Brazilië gemaakt, dan zijn ze een stuk goedkoper. Maar zo snel gaat het. En zij kunnen zomaar via internet het evangelie krijgen. Zo bijzonder hoe dat allemaal gaat. Dus de genade van God is verschenen in de Heere Jezus Christus. Om ons vrij te kopen of vrij te maken van alle wetteloosheid. En daar moeten we ook eens een keer in gaan staan. Wij zijn niet alleen vrijgemaakt van het oordeel op de zonde. Wij zijn vrijgemaakt van de macht van de zonde. Door de inwoning van de Heilige Geest zijn wij krachtiger dan de zonde zelf. Maar we zijn het zelf die ons laten verleiden tot zondig gedrag. Dat hoeven wij kunnen nee zeggen. Maar we moeten waakzaam blijven. Is het God niet die tegen Kain zegt dat je moet waakzaam blijven, want de zonde ligt als een belager aan de deur van je hart, naar wiens begeerte de zonde uitgaat. Weet u, de zonde begeert naar uw leven. De zonde begeert het om u af te trekken van God. Maar door de Heilige Geest staan we veel sterker. Kunnen we zeggen, oh nee, dat is niet van mij, ik behoor God toe. Duidelijk heeft de Heer Jezus dat voor ons gedaan. En dat is die onverdiende genade. Maar let nou eens op wat God doet. Vers 11. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En, dus de zin die stopt hier niet. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Dus waar gaat hij van verleden, het is gebeurd, het is verschenen, gaat hij naar het heden. Hoezo? Omdat hij het heeft over de tegenwoordige wereld waarin toen de mensen in Kreta waren, maar ook waar wij vandaag de dag zijn. De tegenwoordige wereld. Maar de vraag is hier, als je de zin leest en leert ons. Wat leert ons? Wie leert ons? Nou, als je de zin leest, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons. De zaligmakende genade van God verlost niet alleen, maar onderwijst ons, leert ons. Soms beseffen we dat niet, dat we zo'n genade van God hebben ontvangen, dat we niet alleen verlost zijn van het verleden, maar dat die genade doorwerkt in de dag van vandaag, die ons onderwijzen wil om heden standvastig in het geloof te staan. Krachtig in je overtuiging, bevestigd worden in hetgene wat je gelooft. En dat is een genade van God. En dat moet ook wel een genade van God zijn. We moeten eens kijken wat voor een klas die uitgekozen heeft. Daar behoor ik ook toe. Nou, ik weet wel betere leerlingen uit te zoeken dan mezelf. Maar de Heer heeft ervoor gekozen. Ik heb jullie niet alleen verlost. Ik verlang er ook naar om jullie te onderwijzen. Vergeving, verzoening en verlossing, dat is het begin door wedergeboorte. Maar dan komt, andere vertaling zegt, en leert ons de God om op te voeden. Hij voedt ons op, de NBG. Wie deze vertaling zegt dat het onderwijzen is. Hij onderwijst ons. En dat is ook zo. Je moet opgevoed worden als kind van God. En dat gaat gewoon je hele leven door. Je merkt wel dat hij steeds op een andere wijze opvoedt, omdat je ook groeit. Je wordt volwassener in je geloof. Je gaat meer kennis opdoen. Je gaat keuzes maken. Maar ook daarin hebben we steeds Gods leidende hand in nodig. En hij voedt op twee gebieden. Is u dat opgevallen? Het eerste gebied is de wereldse begeerte te verloochenen. Nou, ik weet wel, dat was de reden waarom ik nooit een christen zou worden. Want dan mag je niks. Als je maar christen wordt, die mogen niks. Ja, zondags naar de kerk. En verder mogen ze niks. Totdat je ontdekt, als je een christen wordt, dat er een nieuwe wereld voor je open gaat. En dat je in feite, dat Paulus zegt, en weet je, probeer maar, je mag alles, maar niet alles is nuttig. Je gaat zien wat God nuttig vindt voor je leven. En hij zegt, dit is het eerste. En dat is niet negatief. Het is juist positief als God je wil onderwijzen. Wat zijn dan wereldse begeerten? Wat is dan het vergankelijke waar ik soms zo aan vastzit en dat toch vergaat? En hij zegt, ik wil je gaan leren dat te gaan verloochenen. En in het begin snap je dat soms niet, maar ik werd daar zelf ook een keer in bevestigd. In Prediker 12 vers 1, gedenk dan uw schepper in uw jongelingsjaren. Waarom? Voordat die kwade dagen komen waarin je geen behagen schept. Waarvan je later zegt, hè? Kent u die mensen die zo door het leven gaan? Had ik maar. O, had ik maar. Kan er soms ook zo in zijn. Hè? Als ik terugkijk in onze bediening, had ik maar toen. Had ik maar. Had ik maar. Ja, waarom dan? Hoe kunnen we voorkomen dat we eindigen in ons leven met een minimum aan had ik maar? Door ons te laten opvoeden door het woord van God. Door te ontdekken wat is zijn wil voor ons leven. We zingen de liederen zo makkelijk. We hebben het net ook gezongen. Psalm 139. Heer, onderwijs mij en toets mij en leid mij op de weg die u hebt voorbereid voor ons. Maar menen we dat echt? En dan gaat hij je leren. Om de ene kant is dat negatieve, wat lijkt negatief, maar is positief, de wereldse begeerte te verloochenen. Dit is niet meer voor mij. Maar aan de andere kant zegt hij, en in deze, niet een andere, die toekomstige, dat is makkelijk, hè, de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Want dan gaat het vanzelf, want dan behoor je daaraan toe. Maar hij zegt, in deze tegenwoordige wereld, bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Dat betekent niet, ik hoop het over een paar jaar. Nee, dat betekent vandaag. In deze tegenwoordige wereld. Want het woord wat hier wordt gebruikt was niet alleen voor de tegenwoordige wereld van Titus. Het heeft de betekenis in elke dag dat je in deze tegenwoordige wereld staat en leeft, heb je keuzes te maken. En het aparte is dat het tegenwoordige wereld eigenlijk twee betekenissen in zich heeft. Dat is in deze tegenwoordige wereld, de bol, de aarde, het land, je woonplaats, waar je leeft, in deze wereld. Dus niet straks, als we straks met, van Tesla, mee gaan vliegen naar de maan. En op die toekomstige wereld gaan we het allemaal voor elkaar krijgen. Nee, deze tegenwoordige wereld. Fysieke plaats. Maar de tegenwoordige wereld heeft ook te maken met de tijd waarin wij leven. Het vraagt ons vandaag, te midden van deze tijd waarin wij leven, een tijd die zich karakteriseert door postmodernisme, individualisme, secularisatie, polarisatie, feminisme, transgenderisme en hoeveel ismes wilt u hebben? En dan zegt Paulus, ook in deze tijd. Wat vraagt God van ons? Om ons druk te maken over wat er allemaal in de wereld plaatsvindt. Of in de eerste plaats om in deze tegenwoordige wereld bezonnen. Dus hij zegt bezonnen. Dat betekent bezadigd, tevreden, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Hij zegt dat is waar ik je in wil onderwijzen. En dan heb je echt de geest van God nodig, heb je het woord van God nodig, heb je de gemeenschap van gelovigen nodig, heb je goede gesprekken met je broeders en zusters nodig om in deze wereld te leven bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig. Want de wereld zal het u niet geven, die wil juist onrust geven, ontevredenheid geven, onrechtvaardigheid in je eigen. Ja, anderen doen het toch ook. Nee, de Heer zegt, mijn genade wil jou juist daarin onderwijzen. Die wil jou daarin anders maken. Kijk eens hoe hij dat aan Timotheus zegt. In 1 Timotheus 6. 1 Timotheus 6. En het gaat dan over een tijdperk in hoofdstuk 6, over dwaalleraars en hebzucht en geldzucht en al dat soort dingen. En te midden daar vandaan wordt dan Paulus heel persoonlijk en zegt tegen Timotheus, u echter. En misschien had Timotheus kunnen, ja maar, nee, Timotheus, u echter. En vandaag de dag ook aan ons, wij echter. O mens die God toebehoort. Dat is heel belangrijk hier. Behoort u, behoor jij God toe? Zijn we gekocht en betaald door dat kostbare bloed van de Heer Jezus, waarmee hij als het ware eigenaar is geworden? Waardoor wij door het geloof toegevoegd zijn aan zijn lichaam, de gemeente. waarin wij de verantwoording hebben om in dat lichaam hem te verheerlijken, hem te verkondigen, hem te prijzen en te loven in alles wat we doen. Hij zegt, u echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Dus Paulus scherpt het hier aan. Hij zegt, Timotheus, dat gaat niet vanzelf. Soms moet je die dingen ontvluchten. Daar moet je niet meer mee om willen gaan. En daarentegen, zegt hij dan, jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht. Hey, is toevallig, hè? Dat is met Titus ook al. De genade van God wil ons bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig leren leven in deze wereld. En hier zegt hij tegen Timotheus, jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Hij zegt, dat zou hetgene moeten zijn waar een kind van God zich druk over maakt. En ik weet nu hoe het met u is, maar wat kan ik me soms druk maken? Gewoon al als je het journaal kijkt, is 20 minuutjes. Dat Nel al tegen me zegt, hou nou eens je mond. Ik kan geen eens horen wat het nieuws brengt. Dan zegt iemand wat en, oh, nou kom ik alweer. Dan kon ik me zo druk maken over uitspraken, over hoe mensen handelen, hoe dingen gedaan worden. De onrechtvaardigheid, de onbezonnenheid soms. Maar de Heere zegt, Jack, maak je nou eens over andere dingen druk. Hoe is het met jouw leven? Is er bij jou een gerechtigheid? Is er bij jou godsvrucht? Hoe is jouw geloof? Hoe is jouw liefde? Volhard je nog in wat je gelooft? En ben je nog zachtmoedig? Nou, als ik het journaal kijk, dan blijft er weinig van zachtmoedigheid over voor sommige mensen daar. En het gaat niet vanzelf. Vers 12, strijd, de goede strijd van het geloof. We zijn op een strijdveld. En hij zegt, grijp naar dat eeuwige leven. Hou dat vast. Die zekerheid van het geloof in Christus Jezus. Waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Dus ook aan Timotheus heb je diezelfde oproep om trouw te blijven. En wanneer? In deze tegenwoordige wereld moet dat plaatsvinden. Maar de vraag komt hierbij, als de genade van God in het verleden verschenen is in de Heere Jezus. En dat lost ons zonder probleem op. En diezelfde genade van God wil ons onderwijzen in die tegenwoordige wereld. Dan is de vraag, zijn wij, bent u, ben jij onderwijsbaar? Want je moet wel onderwijsbaar willen zijn. Ik weet niet of mensen hier in het onderwijs zitten. Maar wat is het heerlijk als je een klas hebt en je hebt studenten die genieten van de materie die je onderwijst. En een uur later heb je de andere klas en niemand is geïnteresseerd in de materie die je onderwijst. Maar ja, dat hoort er nu eenmaal bij en dat moet onderwezen worden. Niemand luistert, niemand geeft een antwoord, niemand maakt zijn huiswerk. Nou, reken maar dat het lastig is om als leraar gemotiveerd en enthousiast te blijven. Gelukkig hebben wij een God die blijft enthousiast. Maar wil je die enthousiasme van hem ontvangen? Heb je een open hart, een open mind, een open geest om door hem onderwezen te worden. En daar gebruikt God zijn woord voor. Daar gebruikt hij de gemeente voor. Daar gebruikt hij broeders en zusters voor. Dat we ook elkaar daarin aansporen. Dus we hebben het verleden en we hebben het heden. Maar de genade van God is ook verschenen voor de toekomst. Moet eens kijken hoe die dat weer doet. Ik lees vanaf vers 11. Want de genade van God, de zaligmakende genade van God, is verschenen aan alle mensen. Het verleden, het is opgelost. en leert ons de goddeloosheid en wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld, het heden, bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. En dan komt de toekomst, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Wie geeft ons die hoop? Hebben we dat verdiend door eigen werken? Hebben we dat verdiend door ons in te zetten voor de gemeente? Hebben we dat verdiend door trouw stille tijd te houden? Hebben we dat verdiend door vul maar in? Nee, het is die zaligmakende genade van God die in het verleden het probleem van de zonde oplost, in het heden ons onderwijst en voor de toekomst ons hoop geeft. Het is genade van God dat hij u niet hopeloos maakt. De wereld maakt ons hopeloos met valse beloftes. Maar God geeft ware hoop. Staat zo mooi, terwijl wij verwachten. Daar moet een christen ook in het heden niet met zijn hoofd naar beneden lopen. Want daar kun je niks verwachten. Je moet gewoon te midden van de wereld met een opgeheven hoofd lopen, omdat wij nog weten wat er komen gaat. Wij verwachten de Heere Jezus Christus. En ik denk dat Paulus hier het hele eindtijdscenario in omvat. De opname van de gemeente, de wederkomst van de Heere Jezus Christus, nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hij zegt, ik verwacht nou die zalige hoop, terwijl je vandaag de dag onderwezen wordt door diezelfde genade die jou die hoop geeft. Genade van God leidt nooit tot hopeloosheid. Genade van God geeft uitzicht. En dat is zo prachtig. Maar wat is dan onze hoop? Als je daar met verschillende mensen over praat, dan is het ene, dan hoop ik hiervan verlost te zijn. Of dan hoop ik in een wereld te komen, een hemel als het paradijs. Of ik hoop, en vul maar in wat voor een hoop we er allemaal van maken. Je moet dus kijken hoe Paulus in 1 Timotheus 1 vers 1 Timotheus groet. 1 Timotheus 1 vers 1. Zegt die Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God, onze zaligmaker, en van de Heere Jezus Christus, onze hoop. Paulus vat zijn hele hoop voor de toekomst samen niet in hoe mooi de aarde zal zijn, of er wel voetbal in de hemel is, zou er ooit nog een hamburger kunnen eten, of al dat ideeën wat mensen, hij zegt, mijn hoop is Jezus Christus. Dat is mijn zekerheid. En dat zegt Paulus ook hier, hè? Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij zegt, dat is mijn hoop. Dat is waar ik naar uitzie. Degene die voor mij gestorven is, die zichzelf heeft gegeven, ons vrij zou kopen. Hij die zijn geest heeft uitgestort in mijn hart en mij vandaag onderwijst. O, diegene is het waar mijn hoop is op gevestigd. Hem te zien, hem te verwachten. En dan denk je, nou, Titus, hier kan je het mee doen. Nee, dan zegt hij in vers 15 om af te sluiten. Hij zegt niet, Titus, daar moet je het mee doen. Titus, spreek over deze dingen. Spreek over deze dingen. Waar gaan onze gesprekken over, broeders en zusters? Waar gaat ons gesprek straks na 10 minuten over? Over het weer, over het werk, over, vul maar in. Hij zegt, Timotheus, dit reik ik je aan. Natuurlijk allereerst voor je eigen persoonlijke relatie met de Heere. Maar ook spreek over deze dingen. Want als je erover gaat spreken, dan word je er ook enthousiast over. En dan ga je met een ander ga je dat delen. Spreek daarover. En hij zegt, hier spreek over deze dingen en bemoedig. Dit werkt bemoedigend. En wijs met alle gezag terecht. Het werkt ook corrigerend. Het werkt op een wijze waardoor we groeien in ons geloof. En laat niemand u verachten. Van de woorden, ja, wie ben jij, Titus? Hij zegt, laat je daar niet door gek maken. Getuig van hetgene wat je hebt leren kennen. Getuig van hetgene waar je in gelooft. En laat niemand u verachten. Tegen Timotheus zegt hij zelfs, laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd. Dus jonge mensen onder ons, zeg niet, ja, ik ben nog maar zo jong. Nee, vertel maar gewoon wat je gelooft, waar je vertrouwen op hebt gesteld. Deel dat met elkaar. En dat vind ik zo mooi. Titus, spreek over deze dingen. En de uitdaging ligt daar hier ook. Doen we dat ook? Doen we dat ook? Ik wil afsluitend 4 vragen bij u neerleggen. En dan mag u zelf in uw eigen hart mee doen wat u wil. Maar de eerste vraag. Heeft de zaligmakende genade van de Heere God u vrijgemaakt van het oordeel over de zonde? Als u dat niet kunt beantwoorden, dan is vandaag de dag. Heden, verhard uw hart niet, maar onderwerp u aan de Heer Jezus Christus. Vraag vergeving en beleid dat Hij voor je zonde gestorven is. Tweede vraag. Mag en kan de genade van God u onderwijzen en is daardoor de godsvrucht in uw leven zichtbaar? Mag en kan de genade van God u onderwijzen en is daardoor de godsvrucht in uw leven zichtbaar? De derde vraag. Geeft de genade van God u nog steeds hoop? Een hoopvolle verwachting, een toekomst? Of is dat helemaal ingezakt? En als laatste. Waar loopt uw mond van over? Spreken we over deze dingen of spreken we over aardse dingen? Zullen we een moment stil zijn en ons hart voor de Heere in eerlijkheid openen? Dan sluit ik af met gebed. Dank u wel, Vader, voor deze prachtige verzen die we uit de brief van Paulus uit Titus mochten overdenken. Een drievoudig doel van uw genade, zowel voor het verleden, het heden als de toekomst. En wat ligt er een uitdaging, heren, in dit gedeelte voor onszelf, vandaag de dag, in deze tegenwoordige wereld. Waarin wij staan. Heere, u heeft daar alles voor gegeven. Want het is uw genade die ons heeft verlost. Het is uw genade die ons onderwijst. En het is uw genade die ons die hoop heeft gegeven. Heere, daar willen we u voor danken. En u kent ons, Heere, zoals we hier zitten. U kent ons zelfs beter dan we onszelf kennen. Heere, soms denken we dat we goed zitten, maar zoals uw woord dat zegt, ons eigen hart kan arglistig zijn. Met andere woorden, ons eigen hart kan ons voor de gek houden. En wil ik u zo bidden, Heere, dat u die rechtvaardiging, die bezonnenheid en die godvrucht, Heere, in ons aanwakkert. Dat wij inderdaad, Heer, in deze tegenwoordige wereld zo leven dat we een welriekend offer voor uw aangezicht zijn. Vader, help ons ook hiervan te spreken. Heer, want eerlijk gezegd is ons hart soms vol van zoveel dingen. En spreken we over die dingen, maar laat ons hart vol zijn van u. En dat we daar ook over durven te spreken, ons mond durven te openen. Met elkaar als broeders en zusters, maar ook, Heere, tot hen die u niet kennen. Dat u ons die vrijmoedigheid geeft, Heere, om te getuigen, te vertellen, te spreken van deze geweldige Bijbelse waarheden. De zaligmakende genade van God die verschenen is in de Heere Jezus Christus. Dank u, Vader, voor deze morgen zo met elkaar. Dank u, Heere, dat u ook met ons verder gaat. Dank u, Heere, dat u een werk in ons begonnen bent en naar uw belofte dat ook zult afmaken. Maar Heere, geef ons een gewillig hart om door u gekneed te worden tot meer en meer naar het beeld van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. We danken u voor elkaar als broeder en zuster. Bidden uw zegen voor elkaar. En ook als de gemeente in zijn geheel. En dat doen we uit genade. In de naam van de Heere Jezus Christus, onze Heiland. Amen. Amen.